Welkom bij Praktijkpraat. Aanhoudende lichamelijke klachten. Een gezamenlijke taal, een heldere benadering die patiënten echt verder helpt. Aan tafel zitten Mineke Vechter, sportarts Izala. Jolande Lammers, internist Izala. Neelke Groen, huisarts in Zwolle. Anouk Paulussen, psycholoog MBB Change. Suzanne Witteveen, regio huisarts Medri.
Welkom bij deze aflevering van de MCC Klik podcast. Vandaag duiken we in een onderwerp dat veel huisartsen, specialisten en andere zorgprofessionals herkennen. Aanhoudende lichamelijke klachten, oftewel ALK. We zitten aan tafel met leden van de werkgroep ALK die we in de regio hebben. Samen hebben we nagedacht hoe we deze patiëntengroep beter kunnen benaderen, hoe we beter kunnen samenwerken omtrent deze samenwerkingsgroep. En dat willen we graag met jullie delen in deze podcast. Dat doe ik samen met Mineke Vechter. Zij is sportarts bij Izala. En ik doe het samen met Jolande Lammers, internist bij Izala. En met Neelke Groen, huisarts in Zwolle. En met Anouk Paulussen, psycholoog bij MBB Change. En ik ben Suzanne Witteveen. Ik ben de regiohuisarts bij Medri en de huisarts in Zwolle. We gaan vandaag in gesprek over ALK, dat we het zien als geen losse klacht, maar een ontregeling van het hele systeem. Dat vraagt wat van ons als zorgprofessioneel in de manier van hoe we kijken naar deze patiënten, hoe we luisteren, maar ook hoe we in dialoog zijn met deze patiënten en hoe we ook ALK uitleggen aan deze groep. We gaan het over verschillende onderwerpen hebben, zoals hoe kunnen we tijdelijk herkennen, hoe zorgen we voor een eenduidige communicatie tussen de eerste en tweede lijn en hoe kunnen we patiënten perspectief bieden zonder eindeloze diagnostiek. We beginnen met de vraag aan een ieder die hier aan tafel zit van welke groep patiënten zien jullie in de praktijk?
In de huisartsenpraktijk zie ik ontzettend veel patiënten met het prikkelbare darmsyndroom. Mensen met vermoeidheid, spanningshoofdpijn. Dat zijn de meest voorkomende. De lage rugpijn, pijnklachten, elders, fibromyalgie.
Ja, wij zien op de polysportgeneeskunde mensen met vermoeidheidsklachten. Maar ook mensen met pijnklachten waar niet een somatische verklaring voor te krijgen is, te vinden is. Dus alle klachten. En bij de vermoeidheidsklachten zien we ook mensen met post-covid-problemen en klachten.
De polyinterne geneeskunde zien we ontzettend veel mensen met langdurige vermoeidheidsklachten. Waarbij het verzoek van de huisarts vaak is om eens te kijken of er niet toch een somatische oorzaak speelt. En dat zijn er denk ik 600 tot 800 patiënten per jaar die wij zien.
Oké. Bij MBB Change zien we eigenlijk heel veel categorieën mensen van ALK. Chronische vermoeidheid, chronische pijn, mensen met tinnitus, met een heftigere vorm van burn-out, met maag-darm chronische klachten, FNS, pnea. Ook mensen met long-covid of Lyme, fibromyalgie, reuma. Echt een hele grote diverse groep.
Ja, we zien ook wel veel in de regio dat veel zorgprofessionals dit ervaren als een vermoeiende groep. Vaak lastig. Als er een patiënt hiermee op de agenda staat, dan ontstaat er wel eens een diepe zucht. Hè? Dus wat helpt jullie om goed om te gaan met deze doelgroep?
Ja, inderdaad. Herken ik dat wel, dat je vaak denkt van, oh help, wat kan ik bieden? Dit is complex. En toch helpt het daarbij dan om dat gevoel eigenlijk een beetje te onderzoeken van, waarom heb ik dat nou? En dat wat te parkeren of opzij te zetten, toch met een open blik en met het erkennen van het lijden, wat de patiënt toch wel ontzettend veel heeft aan ALK, te zien. En ja, daarbij goed door te vragen naar wat dat lijden inhoudt, wat het hebben van de klachten voor impact heeft op het dagelijks leven. Nou, ook om verder te gaan dan het vragen naar, doorvragen naar de klachten zelf, maar meer naar de emotionele aspecten ervan, wat iemand anders doet in activiteiten. Om zo al breder na te denken hoe het in elkaar zit. En zo ook meer empathie te kunnen hebben.
Neelke, weet je waarom dat vermoeiend voor je voelt? Of wat je denkt, oh, er is een zucht als ik weer deze patiënt krijg? Wat roept het bij jou op?
Ja, goede vraag. Nou, allereerst is dat je denkt, er is niet een gemakkelijke oplossing. Oh, ja. En dat artsen vaak het gevoel hebben, er wordt een appel gedaan of er wordt verwacht dat er een oplossing komt of een verwijzing komt. Maar het blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat,
misschien niet zo simpel.
Precies. Oh. En dat is ook goed om na te gaan bij de patiënt. Wat voor vraag zit er achter de klacht? Is het wel de vraag om verder onderzoek of een verwijzing? Maar dat denken we vaak zelf in eerste instantie. Of we voelen, ik voel dat er een appel wordt gedaan van dokter.
Help mij.
Help mij, vind een oplossing voor mijn klacht.
Ja, ja. En dat legt natuurlijk best wel druk op jezelf neer, denk ik. Als je zo voelt van, oh, ik moet het nu gaan oplossen.
Ja,
en dan
inderdaad.
Kost het ook nog eens meer tijd om verder te gaan. Dus naar de vraag achter de vraag van wat heeft iemand nou eigenlijk echt nodig?
Ja, exact. Ja. Ja.
Dat maakt het natuurlijk ook best veel, denk ik, voor een huisarts.
Ja, zeker in consult, in je spreekuur.
Ja.
Waar wij natuurlijk wel heel gemakkelijk iemand nog een keer kunnen laten komen. Dus dat helpt ook. Neem de tijd. Ja, denk toch ook na van over de aanpak. Of geef jezelf een pauze om daar beleid in op te stellen.
Ja, want dat vind ik wel goed dat je zegt. Het is wel goed om te kijken naar wat wil iemand nou eigenlijk? Om naar de vraag achter de vraag te gaan zoeken.
Ja.
Dat zou ook altijd mijn tip zijn. Wat ik ook probeer te doen bij MBB. Om de vraag achter de vraag te gaan ontdekken. Van, wat wil iemand nou echt? Hè? Waar heeft iemand nou echt last van?
Ja.
Ik denk als je daarachter komt, ook als huisarts, dat je iemand al veel gerichter advies kan geven van daar kunnen we het gaan zoeken of daar.
Ja, absoluut.
Ja, ja. Dat is een hele goede tip.
Ja, waarbij de mensen die bij de sportgeneeskunde kunnen komen toch wel vaak in eerste instantie nog heel somatisch gericht zijn. Ook de verwijzer naar ons toe heeft wel vaak een vrij somatisch gerichte vraag. En het is dan inderdaad wel zo dat je, dat vind ik ook lastig iets, ik denk dat elke arts daar wel last van heeft, dat je in eerste instantie nog het gevoel hebt dat je daar nog een bepaalde vorm van onderzoek naar moet doen. En ik denk dat dat dan ook in een zekere mate best goed is om te doen. En als je dan een band met de patiënt gekregen hebt en een aantal dingen, wij doen bij de sportgeneeskunde dan vaak een inspanningstest als het gaat om vermoeidheidsklachten. Dan kunnen we nog een aantal cardiopulmonale dingen nakijken. Je kan een conditie meten. Het mooie is dan dat als je zo'n conditie meet, dan krijg je in getal dat iemand een hele lage conditie heeft. En dat is voor ons in de anamnese al zo duidelijk als wat. Maar voor een patiënt soms heel waardevol om dat dan in een cijfer te zien. Oh, dus daarom ben ik zo moe. En als je dat dan gedaan hebt, een paar stappen in die somatische hoek nog, dan kan je langzaam die stap gaan maken, omdat je ook de patiënt serieus genomen hebt en het vertrouwen hebt en een band hebt richting de kant waarmee je veel breder gaat kijken naar wat zijn er nog meer voor aspecten in dat hele Alk verhaal. En dan maken wij vaak gebruik van een uitlegmodel wat dan centrale sensitisatie heet, waarin je uitlegt, een beetje wat Carine den Boer ook in haar proefschrift gebruikt en onderzocht heeft, dat is een van de vormen hoe je kunt uitleggen dat het zenuwstelsel ontregeld is. En door dat te doen, terwijl je ook goed onderzoek hebt gedaan, zijn mensen dan soms veel makkelijker in staat om die kant te kijken van Alk en dat zo te zien en dan wat breder te willen nadenken over de oplossing.
Ja, zeker als mensen horen dat er dus een verklaring voor is, hè, waarom ze zo moe zijn en ook misschien hier een pijntje hebben, daar een pijntje, of altijd onder spanning staan. Als ze horen van, hé, maar daar is een naam voor en daar kan iets mee gedaan worden met zo'n ontregeld zenuwstelsel. Dat is natuurlijk heel fijn voor mensen om te weten. Want dan hebben ze het gevoel, hé, er is ergens weer hoop, er is weer een richting en dan is het heel fijn om dat te horen te krijgen.
Ja, ja, zeker.
Ja, want er worden hele mooie dingen gezegd, hè? Empathie voor de patiëntengroepen, verbinding leggen. En ook een, jij noemt het al een beetje, Anouk, van een stukje erkenning. Hè? Wat kom jij vooral tegen in de patiëntengroep?
Mensen die bij ons vaak komen, die voelen zich vaak niet gehoord of gezien door huisartsen of specialisten in het ziekenhuis. Die zeggen, het zit tussen de oren of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Voelen zich niet begrepen of niet serieus genomen. Dus daarom zijn dit wat dingen die we nu noemen die wel ook echt belangrijk zijn in de eerste lijn, als je mensen in het begin ziet, om mensen echt serieus te gaan nemen, een band op te bouwen, vertrouwen te krijgen, zodat cliënten zich serieus genomen voelen. En sneller misschien ook willen nadenken over een behandeling voor ALK en niet maar in dat somatische circuit rond blijven hangen en nog meer testen willen doen of nog meer onderzoeken.
Ze zeggen ook wel eens, communicatie is al de behandeling, hè, bij de patiënten met ALK. Nou, jij komt ook veel tegen, Jolande, hè? Patiënten vooral met chronisch vermoeidheidssyndroom. Hoe zie jij dit?
Ja, ik herken natuurlijk wel die frustratie bij de patiënt die bij ons komt. De huisarts verwijst natuurlijk de patiënt in feite om somatiek uit te sluiten. Maar de patiënt komt eigenlijk voor iets heel anders. Die komt eigenlijk om somatiek aangetoond te krijgen. Want die wil heel graag een verklaring voor de klachten. En het liefst natuurlijk een somatische verklaring, want dat is heel invoelbaar. Want als je een ziekte hebt, dan kan je daar misschien ook wel een behandeling voor krijgen. En dan is het op te lossen. Als je een ziekte hebt, kan je ook eindelijk aan je omgeving uitleggen waarom je moe bent en altijd afhaakt bij sociale events. Het is eigenlijk een groep patiënten waarbij het een beetje omgekeerd denken is. Meestal als ik mensen zeg, je hebt geen ziekte, zijn ze blij. Maar deze groep patiënten is eigenlijk altijd teleurgesteld als ik zeg, je hebt geen ziekte. Dus daar moet je ook voor waken. Ik zeg ook niet, je hebt niks. Ik zeg niet, het zit tussen je oren of er is niks aan de hand. Maar het is heel fijn om te kunnen zeggen, je hebt ALK, je hebt aanhoudende lichamelijke klachten, je bent moe en je bent niet gek, maar het is een reële klacht. En er zijn ook behandelingen voor. Dus er zijn heel veel opties om ALK te behandelen. En het is voor ons op de polyinterne fijn als die patiënt die term daar niet voor het eerst hoort. Dus als een huisarts al met de patiënt heeft besproken, het zou kunnen komen dat je klachten ALK-klachten zijn. We kunnen nog een tweesporenbeleid starten en kijken of er niet iets somatisch speelt. Maar als je bij mij terugkomt en het blijkt ALK te zijn, dan zijn er ook nog genoeg opties.
Ja, want hoe doe jij dat in de praktijk, Nielke, dat tweesporenbeleid?
Ja, Mieneke noemde dat ook terecht. De waarde van onderzoek is wel ook groot. Dus een goede anamnese natuurlijk ook om somatiek uit te sluiten. Daar begin je mee en er is een aantal dingen die je kan onderzoeken in het lichamelijk onderzoek. Onderschat de waarde daarvan ook niet. In principe eigenlijk altijd doen. En nou, als je dan denkt van er moeten verder nog dingen uitgesloten worden, kan je wat lab aanvragen. Eventueel bij dyspneu bij inspanning, nog een thoraxfoto. Dat staat ook allemaal in de werkafspraak, chronische vermoeidheid. Maar als je dan nou alle bevindingen hebt die goed zijn en nou het gesprek aangaat dat er ALK is en daar ook een behandeling voor inzet, ja, dan bestaat hij uit eerst voorlichting natuurlijk. Er zijn ook een heleboel dingen, dat komt ook straks nog wel voorbij, waar je patiënten naar kunt verwijzen om zelf voorlichting te krijgen. Maar er zijn ook zo ontzettend veel dingen inderdaad die je verder kunt doen. Dus verwijzen naar een paramedicus in eerste lijn. De meeste huisartsen hebben gelukkig wel een netwerkje waar een psychosomatisch fysiotherapeut in zit. Het is ook mooi om mensen dan te kennen. Je kan naar een ergotherapeut verwijzen. De eerste doet meer met lichaamsgericht werken en conditie ook. En ergotherapeut meer met hoe je energie verdeelt over de dag. Er zijn eerste lijns psychologen, vaak ook wel een gezondheidscentra of anderen die hier affiniteit mee hebben. Het hangt dus eigenlijk ook af, hè, wat de ernst is van de klachten. Dus een heleboel bij lichte klachten kan je in de eerste lijn behandelen of verwijzen. En als het gaat om grotere impact op het functioneren van de patiënt, verwijs je soms bijvoorbeeld naar een gespecialiseerd centrum voor GGZ, zoals MBB Change. Dat zijn vooral patiënten die angst hebben voor de klachten of last hebben van het omgaan met emoties. En soms verwijs ik wel eens naar de sportgeneeskunde, waar Mieneke straks wel over kan vertellen wat ze daar allemaal doen. Ook wel eens naar revalidatiegeneeskunde of het SEER.
Nou, misschien goed om nog even de Caesar-therapeuten erbij te noemen, hè? Want de oefentherapeuten van vroeger zijn natuurlijk degene die vooral naar houding keken. Maar tegenwoordig zijn Caesar en oefentherapeuten heel erg bezig met lichaam en geest samen. En hebben ook veel met ontregeld zenuwstelsel, langdurige klachten, ALK-klachten. Dus als je ook op hun website kijkt en je ziet maar iets staan van dat ze ook met slaaptherapie of met chronische pijnklachten werken, dan zijn het vaak goede therapeuten die alle klachten kunnen behandelen en begeleiden, ja.
Ja, want eigenlijk kom je nu weer eigenlijk ook terug heel erg over, hè, dat we de ALK steeds meer gaan zien als een systemisch iets, hè, zo'n ontregeld zenuwstelsel, niet meer als losse delen, hè.
geest en lichaam is gescheiden van elkaar. Ik was nog wel even nieuwsgierig van hoe leggen jullie dit precies dan uit aan de patiënt?
Ja, wat ik net al een beetje zei, hè, ik ben erg gecharmeerd van het centrale sensitisatiemodel. En dat is een ontzettend mooi boekje, Mijn Beschermende Brein. Of op Stichting Emoveren, daar hebben ze ook hele mooie uitleg op de website. En kijk, de mensen die ik zie zijn vaak nog heel somatisch gericht. En die vinden het soms heel fijn om dan een hele somatische uitleg te krijgen van een wat minder grijpbare diagnose, zoals ALK is. En nou ja, daar zit dan in het verhaal van de amygdala en de hippocampus en de prefrontale cortex. Hè. Dat kan je heel eenvoudig, als je daar een mooie model voor hebt, met wat plaatjes uitleggen. En de dorsale neuron in het ruggenmerg, hoe een prikkel, en dat geldt niet alleen voor pijn, maar ook voor licht en voor geluid, hoe dat dan geremd of versterkt kan worden, afhankelijk van processen die zich in het brein afspelen. Nou, dat vinden mensen soms heel fijn, want dan zit het veel minder in het gebied waar zij grip op hebben en wordt het ook veel minder als aanstellerij of tussen de oren gezien. Maar het is iets wat daar in dat brein gebeurt. En dan kan het te maken hebben met ofwel dat de pijn er al heel lang is, waardoor die sensitisatie ontstaat, ofwel dat het te maken heeft met stress of emoties of je cognitie. Hè, wat denk je over de pijn? In de prefrontale cortex zit dat. En dan ga je ook al daar een andere verwerking van je input krijgen. Dus dat vind ik wel een heel dankbaar model. En veel mensen krijgen dan wel daar nou ja, wel een goed inzicht in en willen daar nog wel in meegaan. Ja.
Ja, dat model gebruiken wij ook heel veel met wat uitleg erbij. Ik gebruik vaak de uitleg over het zenuwstelsel en de polyvagaaltheorie. Met je vecht, vlucht, stand en je freeze-stand. En dat past heel goed bij jouw uitleg, Mineke. Want hè, als je continu je lijf in de vecht, vluchtstand staat, dan staat eigenlijk continu je lijf onder hoge spanning. Je spieren staan onder hoge spanning. En alles wordt heel alert waargenomen in de wereld. Hè? En dat die amygdala dus eigenlijk heel snel veel overactiever wordt bij het ervaren van een gewone emotie of bij een klein mild stress-event in je leven. Maar als je hele leven zo hoog in die overlevingsstand hebt gestaan, dan krijg je die sensitisatie. En dat elk klein dingetje in je leven als enorm heftig wordt ervaren door die hele overactieve amygdala. En dan worden kleine signalen heel groot weergegeven, wat hè, chronische pijn kan geven, of overgevoeligheid voor licht of geluid, of heel veel vermoeidheid juist. Dus dat is echt een hele mooie uitleg inderdaad.
Maar ja, als je kijkt in de richtlijn SOLK, en je hebt meerdere richtlijnen helaas. Hè. Je hebt een GGZ-richtlijn, je hebt een FMS-richtlijn en je hebt een werkafspraak. Dus dat is altijd wel even zoeken. Maar daar worden wel maar liefst 9 verklaringsmodellen in uitgelegd. Dus je moet voor jezelf wel even zoeken naar het verklaringsmodel wat bij jou past en waar jij je dan het beste bij voelt. Want dit is 1 van die 9.
Ja, wat beter bij je past, kun je natuurlijk zelf ook beter uitleggen. Sta je zelf beter achter. En dat komt altijd weer zelfverzekerder over bij de patiënt die je graag mee wil nemen hierin. Dus dat helpt zeker. Ja.
En Ilke, wat is jouw voorkeursmodel?
Nou, ik vond de metafoor van de hardware van de computer wel mooi. Hè, dus dat je lichaam als het ware geen probleem heeft in de hardware. Je lichaam doet het nog goed. Maar dat er een storing is in de software die de signalen doorgeeft naar de hersenen. Met als gevolg dat je veel lichamelijke klachten krijgt. Ik denk dat je geregeld ook juist een stukje basaler of eenvoudiger moet blijven in je uitleg. En daarin vind ik dit wel een hele mooie. En vaak gebruiken we ook nog wel vicieuze cirkels. Dat is ook best geschikt om te doen. Waarbij je kan uitleggen dat als je vermoeid bent, je het gevoel krijgt van ik kan ook niks, dan ook minder actief wordt, somber wordt, en dat heeft dan weer vererging van de moeheid en conditieverlies.
En Suzanne, we gaan nog een aantal links en tips en boeken en richtlijnen ook geven, hè, bij de podcast, toch?
Zeker.
Want er is zoveel moois. En ook misschien goed om te zeggen dat er een NALK is, een netwerk ALK. En die hebben ook een hele mooie website met ontzettend veel van dit soort tips en verklaringsmodellen waar je naar kan kijken.
Ja, als je naar de website van MCC Klik gaat, dan is er een podcastpagina voor ALK. En daar komen alle tips uiteindelijk op. Ja, want we zeggen ook wel eens, dat zeiden jullie al, hè? Dus communicatie, daar hebben we het net over gehad, dus behandeling, dat zit een deel in je houding, maar ook zeker in de educatie. Maar educatie biedt ook vaak perspectief, hè? Dat er wel mogelijkheden zitten. En dat vind ik zo mooi in jullie eigen uitlegmodellen. Er zit allemaal een stukje perspectief in. Dat er ook herstel mogelijk is. Door balans te zoeken of toch een soort bepaalde manier van begeleiding. Waarbij je eigenlijk vooral richt op het functioneren en eigenlijk niet zo erg op het zoeken naar de oorzaak. Maar dat mensen eigenlijk weer stappen kunnen maken, hoe klein die ook zijn. Nou, en Neelke noemde al een hele mooie palet van wat er allemaal mogelijk is. En kunnen jullie wat vertellen over wat mogelijk is bij jullie? Anouk, kan je iets vertellen wat jullie doen bij MBB Change hierop?
Ja, zeker. Wat wij vooral doen is inderdaad niet kijken naar de oorzaak. Want die weet je soms gewoon niet meer. Omdat alles ontstaat door een veelvoud aan factoren van lichamelijke dingen die je hebt meegemaakt. Van fysieke of psychische factoren, sociale factoren. Er kan zoveel meespelen aan wat allemaal stress geeft in een leven. Dus wij kijken vooral naar welke factoren spelen er nou in iemands leven mee. Die jou niet meehelpen in het omgaan met de klachten. Bijvoorbeeld als jij een persoonlijkheid hebt van heel erg vechten voor alles, altijd maar doorgaan. En je hebt meegekregen niet zeuren, maar gewoon doen. Dat is een van de factoren die je niet mee kan helpen als je ALK hebt. Want dan ga je vaak over je eigen grenzen. En dat kan klachten juist weer verergeren. Dus daar kijken wij bijvoorbeeld naar. Wat ook heel erg kan helpen is om te kijken naar factoren die niet zozeer de oorzaak misschien zijn geweest, maar die wel je klachten in stand kunnen houden. Dus de manier hoe je omgaat met stress. En de manier hoe je omgaat met je problemen. Of hoe je omgaat met emoties. Daar kun je heel veel nieuwe dingen in aanleren. En als je die verandert, dan kan het zijn dat je klachten heel erg daardoor verminderen. En niet zozeer omdat je de oorzaak wegneemt, maar wel omdat je alle factoren daaromheen verbetert. Waardoor of het leven met klachten veel milder aanvoelt, veel minder erg wordt, of dat daadwerkelijk klachten echt verminderen. Dus daar kijken wij naar.
En er is natuurlijk ook veel te doen over de rol van trauma bij patiënten met ALK. Wat zie jij daarvan in de praktijk?
Dat er eigenlijk bij iedereen die ALK heeft wel een vorm van of ernstig dan wel heel mild trauma aanwezig is. Mensen met seksueel misbruik en mishandeling zien we zeker ook. Maar ook mensen met emotioneel afwezige ouders in hun jeugd, die niet zozeer echt iets heel ergs hebben meegemaakt, maar wel altijd een gevoel hebben gehad, niet zeuren, maar doorgaan. En of jouw stem doet er niet toe. En ik bepaal. En dat zijn heel veel dingen waardoor mensen leren om naar ontleren eigenlijk om naar hun lijf te luisteren. Terwijl dat juist heel belangrijk is. Dat je contact blijft houden met je lijf en kan bieden wat je lijf nodig heeft.
Ja.
Dus wij bieden geen traumabehandeling, maar we zien wel dat dat een grote rol speelt in die zenuwstelselontregeling. En dus in een van de oorzaken van ALK.
En wat bieden jullie aan, Mieneke?
Nou, bij de mensen die met vermoeidheidsklachten komen, beginnen we meestal wel met een inspanningstest om nog cardiopulmonale parameters in kaart te brengen en, wat ik al zei, de VO2 max te meten. En van daaruit, we beginnen overigens altijd met een hele uitgebreide anamnese, waar ook zeker de SCEGS in aanbod komt en of aan de orde komt. En waar we natuurlijk kijken of er nog aspecten zijn waarvoor we nog zouden moeten verwijzen naar een, of met de huisarts overleggen, psychologische kant. Of, daar gaan wij zelf niet mee aan de slag natuurlijk. En als je dan dat stukje laatste diagnostiek doorlopen hebt, dan bieden wij, dat is eigenlijk het enige waarbij we dan echt bij de ALK therapie aanbieden. Dat is de, ja, ik durf het woord bijna niet te zeggen, de graded exercise therapie. Waarom durf ik het niet te zeggen? Omdat dat een beetje een discussienaam geworden is. Hè. Er zijn studies die hebben gezegd dat de graded exercise therapie juist een averechts effect heeft. Dus ook met de post-covid problematiek te maken. En dat komt omdat officiële GET, graded exercise therapie is afgekort GET, is een tijdcontingente beweegtherapie waarbij je ongeacht de klachten naar de volgende niveau van beweging moet gaan. Maar dat is niet wat wij aanbieden, dus we moeten het ook voortaan pacing gaan noemen. En dat is een klachtencontingente beweegaanpak. En dat is iets wat mensen zelf gaan doen. Dus wij zijn ook zeker niet een revalidatiecentrum. Mensen moeten dit vrij zelfstandig kunnen. Ze gaan het aan de hand van een dagboek doen, maar wel heel erg op maat. En dat begint met 5 minuten wandelen soms. En in het nog extremere geval 1 minuut wandelen. En daar ga je heel rustig in opbouwen. En in principe zien we de mensen 1 keer in de 3 maanden. Tussenstukken doen ze helemaal zelf. Ze moeten iedere dag een paar minuten gaan bewegen. Wij bepalen dan met hun, afhankelijk van de fietstest, wat dat voor beweegniveau mag zijn, hoe zwaar dat mag zijn. Dat doen we in MATS. En dan zien we dat mensen toch in staat zijn om plotseling wel dat beweegniveau te gaan opbouwen. Daar waar ze tot nu toe steeds vastliepen in de sportschool, omdat ze veel te hard van stapel gingen. Want een half uur sportschool is best heel intensief. De meeste mensen kunnen dat eigenlijk helemaal niet meer. En als ze dat dan gaan opbouwen en zien, ja, succeservaring krijgen van het bewegen, dat heeft toch wel heel mooi effect. En er zijn natuurlijk ook genoeg studies die laten zien dat bewegen op zich al op een heleboel pijnklachten en andere klachten een goed effect kan hebben. Bij de mensen met pijnklachten, dan doen we ons lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, als wij dat nodig vinden of als de patiënt daar heel erg duidelijk nog in vastzit, kan er nog aanvullende diagnostiek gedaan worden. En als we dan tot de conclusie komen, het is ALK, dan leggen we het uit met die pijn of die verklaringsmodellen. En dan verwijzen wij wel ook door, net zoals Neelke, naar een therapeut die daar dan de therapie gaat doen. Want dat doen wij niet. Wij zijn geen revalidatiecentrum, wat ik net al zei.
Dus dat is eigenlijk een beetje een aanbod aan wat er allemaal is. Supermooi dat het er is. We merken ook binnen ALK dat heel erg belangrijk is de samenwerking die er is. En de eenduidige taal die we al zeiden. Hè, al noem je het al ALK, is dat al een keer gehoord. En zeggen dat op verschillende plekken. Hoe meer het een plek krijgt bij de patiënt. En wat we ook merken is eigenlijk wel dat het heel belangrijk is. Dat zei u eigenlijk al een beetje indirect. Wees helder over wat er wel en niet zinvol is qua diagnostiek en verwijzingen. En ga heel erg op maat op zoek van wat past bij die patiënt, vooral in de behandeling. Nou, in de regio hebben we in de werkgroep ook al bepaalde pijlers neergezet. Hè? En dat begint aan de ene kant dat we zeggen, nou, we willen wat in het diagnostisch proces. En daarvoor hebben we eigenlijk een nieuwe werkafspraak gemaakt op het gebied van chronische vermoeidheidssyndroom. Ja, daar hopen we dus dat heel erg bijdraagt dat we eigenlijk de ALK-patiënt eerder op de juiste plek krijgen met de juiste behandeling. En Jolanda die is eigenlijk de projectleider binnen de ISLA daarvan. Ik ben benieuwd, hoe zie je die nieuwe werkwijze voor je?
Ja, het is natuurlijk zo gekomen omdat wij eigenlijk denken dat onze rol als internist of als medisch specialist voor de ALK-patiënt wat overschat is. Ik denk dat de rol van de huisarts super belangrijk is. Ik denk dat de huisarts dit heel erg goed kan. Want waar het op neerkomt is een uitgebreide anamnese afnemen en lichamelijk onderzoek doen. En wat we eigenlijk weten is, als er geen richtinggevende klachten bestaan die wijzen op een ziekte, als het bloedonderzoek volledig normaal is, dan is de kans dat er een somatische oorzaak is zo goed als nul. Dus als mensen komen met klachten van vermoeidheid, zware spieren, PEM-klachten, dus post-exertional malaise-klachten, of ik pik ieder virusje op, of ik heb last van brain fog, dat leidt niet tot een onderliggende somatische verklaring voor de klachten. Patiënten worden toch vaak naar ons verwezen om somatiek uit te sluiten. Ik denk dat dat voor patiënten soms heel fijn kan zijn. En ik denk dat dat ook een zetje kan geven aan de patiënt samen met de huisarts in de richting van een goede ALK-behandeling. Ik denk ook dat hoe eerder je die ALK-behandeling start, hoe beter het is voor de patiënt uiteindelijk om te voorkomen dat je ernstig ALK krijgt. Maar de vraag is een beetje of je daarvoor een fysieke consult nodig hebt bij de internist in het ziekenhuis. Als je bij voorbaat al dus geen richtinggevende lichamelijke klachten hebt, je hebt geen afwijkingen bij onderzoek en je hebt normaal bloedonderzoek, dan kunnen wij in het ziekenhuis niet zo heel veel meer toevoegen. Dus het idee is om zo'n fysiek consult voor zover dat gaat te vervangen door een meedenkadvies, waarin als het de huisarts lukt om met patiënten dat vooraf te bespreken en te vragen of dat de patiënt vooruit zou helpen, zou dat een fysiek consult misschien wel kunnen vervangen. Als je daarmee een digitaal advies krijgt van de internist waarmee je daarna verder kan op het ALK-spoor.
Dus, want je zei het eigenlijk al, hè, de huisarts heeft een sleutelrol. In een podcast werd ook wel gezegd, eigenlijk jouw uitleg bepaalt de koers. En jouw houding bepaalt of je in een vicieuze cirkel blijft met de patiënt. Maar soms best lastig om met die patiënt uit die vicieuze cirkel te komen, hè, die je hebt. En echt op het ALK-spoor te zetten. Wat merk jij, Anouk, is nou heel erg belangrijk om die patiënt echt mee te nemen in dat spoor?
Ik denk dat Mineke er net ook al iets zinnigs over heeft gezegd. Als je merkt dat een patiënt echt nog heel erg aan het uiteinde zit, op zoek is naar somatiek, dat het belangrijk is om, als je ooit bij de ALK uit wil komen, als je dat zelf al vermoedt, dat je eerst een tijdje meebeweegt met die patiënt om verbinding te krijgen. Want dat is heel belangrijk. Als je geen verbinding hebt, geen vertrouwen, dan kun je niet in één keer aankomen met een ALK-idee. En dan is het dus belangrijk om eerst een beetje mee te bewegen en nog wat medisch onderzoek doen. maar ook al wel dat tweesporenbeleid in te zetten. Hoe Nielke dat net uitlegt, hoe je dat kan doen. En dan is het heel belangrijk om de patiënt serieus te blijven nemen, te blijven luisteren, te blijven praten in wij en niet in ik en jij. Of hè, ik ben al wel zover, maar jij nog niet. Dat helpt niet. Maar heel erg samen te kijken en ook de patiënt het gevoel te geven dat je zijn verhaal kent. Hè? Dat je ziet van ik zie dat je deze en deze klachten nu bij mij komt. Maar ik heb ook al eerder gezien dat je misschien wat moeite hebt, hè, met je relatie of in je gezin. Zit volgens mij veel stress, klopt dat? En vroeger heb je misschien ook al wat dingen meegemaakt. Dus hoe gaat het eigenlijk met je? Hè? Gaat het in het algemeen wel goed met je? Dat geeft patiënten denk ik toch vaak een gevoel van hey, mijn huisarts kent mij. Hij kent mijn verhaal. Hij heeft best veel inzicht in mij. Dat geeft ook weer heel veel vertrouwen. Dus laat merken dat je zijn verhaal kent. En dan kun je eens langzaam gaan uitleggen van nou, al die dingen samen is best stressvol, kan ik me voorstellen. En heel veel stress kan invloed hebben op hoe je hele systeem reageert. En dan kun je zo een beetje de uitleg naar Alk gaan maken met hè, je eigen verklaringsmodel. Zodat je de patiënt daar gewoon langzaam in mee kan nemen.
En een veel gehoord commentaar van huisarts ook wel. Oh, die patiënt blijft maar in die slachtofferrol. Hoe krijg je die patiënt nou in zijn eigen regie?
Door zelf heel erg te letten op je eigen rol in dat gesprek. Want als de patiënt in de slachtofferrol zit, dan moet er ergens ook een redder zijn. De slachtofferrol kan niet op zichzelf bestaan. Dus let heel goed op jezelf, op je eigen houding. Hoe jij erover vertelt, dat je niet te veel in een reddersrol schiet. Dat je echt iemand wil redden, ook al krijg je dat gevoel wat je net beschreef, Nielke. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar probeer daaruit te blijven en meer een coachende rol aan te nemen. He, zo van, wij hebben dit probleem. Jij vindt dit moeilijk. Ik vind het ook lastig. Hoe kunnen we dit nu het beste samen doen? Wat zie jij voor opties? Wat heb ik voor opties? Welke gaan we kiezen? Dat je ook zelf de patiënt daarmee laat nadenken over, maar wat zou mij nou kunnen helpen? Of wat denk jij ook dat het is? Dat je samen op zoek gaat en naast elkaar gaat staan in plaats van tegenover elkaar. Of dat de een juist heel erg hard gaat werken en de ander helemaal niet.
En Nielke, wat helpt jou om die sleutelrol te kunnen vervullen?
Ja, ik zie inderdaad mijn rol ook steeds meer als een coachende rol. Waarbij ik ook juist niet altijd de wij gebruik. Maar vooral vragen aan iemand, wat kun jij doen? Welk stapje kun jij zetten? Die vraag hoort ook bij het positieve gezondheidsspinnenweb die je kunt laten invullen. Verder vergat ik eigenlijk net nog te noemen de 4DKL-vragenlijst, die ook heel goed kan differentiëren of er stress is of vooral stemmingsklachten. En ook kan laten zien dat er veel somatische klachten zijn. Vaak geeft dat zelfs voor erkenning bij de patiënt als hij het invult. Maar met dat spinnenweb en de bijbehorende vragen, wat is voor jou belangrijk? Waar wil jij op welk domein? Want zo is zelfs zingeving ook een domein daarin die van toepassing of een rol speelt in, hè, het gebrek daaraan een rol speelt in het hebben van klachten. Zo kan iemand zelf aangeven wat belangrijk is en daar de eigen regie in pakken. Want dat is heel erg fijn voor iemand met ALK. Met name dat iemand weer het gevoel heeft grip te krijgen.
Dat is wel echt klachten. Ja, dat is wel een hele mooie. Dat je het gevoel van grip weer krijgen. Daar hebben we natuurlijk net ook over gehad. Eerder zeg maar. Als je mensen ook ALK uitlegt met het centrale sensitisatiesysteem. En dat het een systeemprobleem is. Waar die patiënt zelf ook een rol in heeft. Dat kan heel erg helpen om ook dus naar zichzelf te willen gaan kijken.
Grip is inderdaad een mooi begrip.
Grip is inderdaad een hele goeie. Want daar werken wij ook wel aan bij MBB Change. Ja, als mensen het gevoel krijgen weer eigen regie te hebben of grip te hebben op hun klachten, dat geeft echt zoveel meer verlichting en ontspanning in dat lijf. En daarbij is het ook wel heel belangrijk dat we mensen gaan leren zien waar ze wel invloed op kunnen hebben. Zoveel mensen maken zich druk om dingen waar ze geen invloed op hebben en staan dus ook bij een arts te wachten op nog meer onderzoeken. Maar door zelf te gaan hebben over eigen regie en minder is in die slachtofferrol. En je ze kan laten zien van, maar waar heb jij nu wel invloed op? Dat is heel krachtig, denk ik, voor mensen om dat te gaan te ervaren. En dan worden ze ook, denk ik, gemotiveerd om daar dus mee aan de slag te gaan.
Ja, heel mooi.
We komen tot een afronding. Nu was ik heel erg benieuwd, welke boodschap zou je willen meegeven aan de luisteraars van deze podcast?
Nou, ik zou denk ik zeggen, probeer voor jezelf een verklaringsmodel te kiezen. Daarvoor zul je toch iets moeten lezen of bekijken. En ik heb zelf ontzettend veel gehad aan dat, wat ik al eerder zei, het boekje Mijn Beschermende Brein. Er zit daar zit echt materie in dat ik denk, dat hebben wij gemist in onze geneeskundeopleiding. Hoe werkt ons brein met de rest van ons lijf? Maar ook de website van Stichting Emoveren. En ze hebben ook nog een variant voor de patiënt, depijnvoorbij.nl. Die zit helemaal vol met allerlei kleine korte filmpjes, boeken, e-learnings, podcasts, live online sessies. Dus daarna kijken is ook waardevol. En zorg daarnaast dat je dan voor jezelf toch een vorm van netwerk ontwikkelt met therapeuten waar je naartoe zou kunnen verwijzen als je besloten hebt dat het ALK is.
Ja, daar kan ik wel op inhaken. Ik denk dat het heel erg goed is voor de patiënt als er tijdig wordt gesproken over ALK. Dat er een kans is dat er ALK bestaat en dat je dat vroeg in het proces benoemt. Ik denk dat het stukje somatiek in het ziekenhuis eigenlijk een klein onderdeel maar hiervan hoeft te zijn. Waarbij een fysiek consult misschien wel niet nodig is, maar vervangen kan worden door een digitaal meedenkadvies. En ik denk vooral dat het goed is dat als de patiënt terugkomt bij de huisarts met vermoeidheidsklachten zonder somatiek, dat de huisarts inderdaad zich heeft gewapend met een scala aan mogelijke behandelopties om te bespreken met de patiënt.
Mijn boodschap is dat het mogelijk minder complex is dan je denkt, wat de patiënt van je verwacht. En dat het al heel veel brengt als je luistert en een open houding hebt en erkenning geeft. Natuurlijk wel goed je somatiek uitsluit, maar dat je dan een hoop zelf kan betekenen als huisarts.
Ik zou willen meegeven dat kijk vooral breder dan één arm die het niet doet of één klacht qua buikpijn wat er is. Maar kijk naar het hele plaatje. Kijk echt met een holistische blik naar je patiënt. En probeer met een helikopterview te kijken naar wat is er nou met deze persoon aan de hand. En probeer daar empathie voor te krijgen dat iemand het moeilijk heeft. Probeer te luisteren, iemand serieus te nemen. En je in te lezen in wat is ontregeling van het zenuwstelsel. Hoe werkt die centrale sensitisatie nou? Wat is ALK? Zodat je dat goed kan uitleggen aan een patiënt. Vermijd te zeggen dat iemand schuldig hieraan is of dat het niet dat het zwak is als iemand hiermee dealt. Maar leef gewoon met iemand mee en kijk, benoem vooral dat er mogelijkheden zijn voor behandeling, want die zijn er zeker. Dat geeft mensen hoop en uitzicht en dat geeft weer nieuwe kracht.
Nou, bedankt. Wat ik nog een mooie toevoeging vond, is eigenlijk om inderdaad mensen in aanvulling op Anouk positief te bekrachten. Dus ook in je lichamelijk onderzoek te zeggen, niet van er is niets mis met je hart, maar juist zeggen, oh, ik hoor dat je hart heel krachtig en regelmatig klopt. He, dat je mensen positief bekrachtigt en positief benadert. Jolanda zei het ook heel erg, dat zei van, ja, het is eigenlijk niet de groep die per se wil horen, ik heb niet een ziekte of heb niet wat. Het vraagt toch echt een andere benadering van je als huisarts. Nou, dit was onze aflevering over aanhoudende lichamelijke klachten. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dit gaan toepassen in de praktijk. Dus laat dat vooral weten via info@mcc.klik.nl. Ook als er nog vragen zijn. Nou, om door te gaan op de tip van Mieneke. Wij hebben ook gedacht, hoe kunnen we jullie helpen te vinden in alle hoeveelheid van, ja, eigenlijk van nascholing die er zijn, kennis die je kan ophalen, wat een mooie e-learning zou zijn. Dat betekent dat de huisartsen in de regio een e-learning kunnen volgen van NALK. Dat zijn 3 losse modules. En de kosten daarvan worden vergoed vanuit de werkgroep ALK. En daarvoor kan je een declaratieformulier inleveren bij info@mccklik.nl. Heb je verder vragen, kan dat ook. Ik wil jullie bedanken, allemaal aan tafel, voor jullie inzichten en jullie mooie tips. En ook dank aan jou voor het luisteren. En samen kunnen we ALK eerder herkennen, beter uitleggen en vooral patiënten echt verder helpen.